Er was eens een volk dat arm was. Het enige extraatje dat elk huis bezat was een klein houten kistje, gewikkeld in een mooi geborduurd kleedje. Dat kistje betekende veel voor de mensen. Als ze er maar naar keken, konden ze dikwijls weer vooruit met de dingen die moeilijk voor hen waren. Het scheen hen kracht te geven. Er ging iets van uit. Kinderen vroeg wel eens wat er in dat houten kistje zat. Dan deden de mensen altijd wat geheimzinnig, want eigenlijk wisten ze het zelf ook niet precies. Dat mocht je gewoon niet vragen. Dat moest je niet eenmaal geloven. Het was wel iets heel bijzonders, want zij hadden het van hun ouders gekregen en die weer van hun ouders. En het werkte nog altijd. Je begrijpt, er kwam natuurlijk een dag dat iemand zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en het kistje openmaakte. En zie, het was leeg. Toen groeide er een nieuwe generatie op in dat volk. Eén die het kistje wel ergens achter in een kast had liggen, maar er niet meer mee leefde. En vreemd, er kwam een leegte in hun leven. Ze probeerden het met van alles te vullen, met luxe, met sport, spel, ontspanning, vakanties. Maar die leegte bleef. En ze hadden niets meer om aan hun kinderen door te geven. Op een dag gingen ze raad vragen aan een wijze man. Ze vroegen hem wat ze nog aan hun kinderen konden meegeven, nu ze zelf niets meer hadden. Want vroeger waren ze bedonderd met een houten doosje waar niets in zat. En de wijze man zei: wist je dan niet dat het kistje leeg was? Dat moet toch wel, want het is bedoeld, zeg maar, als een soort van relatiegeschenk. Namelijk om te denken aan hem, of waar hij voor staat, die bron en zin en vervulling ook van ons leven is. In ieder mens heeft hij een ruimte geschapen. Daar is dat kistje symbool van. En als je leegte vervuld raakt van hem en de verhalen over hem, zal het ook geen leeg kistje zijn dat je aan je kinderen doorgeeft. Toen zocht ook de nieuwe generatie het oude kistje weer op en gaf het met zorg door aan hun kinderen. Is dit misschien wat geloof, wat vertrouwen zou kunnen zijn? En is dit misschien de loop van de geschiedenis van geloven? Geloof als ruimte voor het geheim van God. Geloof als een grootse leegte, een heldere ruimte, die wordt doorgegeven van generatie op generatie. Ook vandaag. En misschien wel juist vandaag. Want vandaag wordt in de kerken wereldwijd uit de Bijbel gelezen hoe Jezus zijn leerlingen vertelt dat hij weg zal gaan en dat ze hem niet meer zullen zien. Een verhaal met het oog op aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, 40 dagen na Pasen. Johannes 16, de versen 16 tot 23. Nog een korte tijd, zei Jezus, en jullie zien me niet meer. En nogmaals een korte tijd en jullie zullen me zien. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. En nogmaals een korte tijd en jullie zullen me zien. En ik ga naar de Vader? Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. En hij zei, probeer jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer en nog een korte tijd en jullie zullen me zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer. Omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet. Maar ik zal jullie weer zien. En dan zal je blij zijn. En niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie wat je de Vader ook vraagt in mijn naam. Hij zal het je geven. Tot zover onze lezing uit het Evangelie naar Johannes. Gelukkig zijn zij die deze woorden horen en ze bewaren. Van elk mensenleven zou je kunnen zeggen, ik heb het wel eens eerder met je gedeeld, dat het twee lijnen kent. Een uiterlijke lijn en een innerlijke. De uiterlijke lijn komt het meest aan bod. In gesprekken met elkaar, wanneer je een ander leert kennen, heb je het daarover. Waar kom je vandaan? In wat voor sfeer ben je opgegroeid? Wat voor werk doe je of heb je gedaan? Hoe ga je door het leven, alleen of samen? Waar zou je willen komen in je leven en wat nog bereiken? Over deze vragen gaat het op de uiterlijke lijn van het leven. Het wordt ook wel de lijn van het ik genoemd. De innerlijke lijn is de lijn van het binnen in jezelf, de lijn van de ziel. Daar gaat het om andere vragen. Vragen die je zelfs aan jezelf niet altijd stelt. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik ten diepste? Wat heb ik nu werkelijk te geven? Wat raakt me echt? Waardoor kom ik in beweging? Waar geloof ik in? Waar vertrouw ik op? Wat geeft leven zin? Maak ik de goede keuzes? Zijn er zaken die ik wegstop omdat ik ze lastig vind? Met vragen als deze kom je op de innerlijke lijn, de lijn van het zelf, de lijn van de ziel. En vaak moet er iets gebeuren voordat je aandacht zich hierop gaat richten. De langste weg, dat is de weg naar binnen. In de lezing van vandaag vertelt Johannes ons van het laatste gesprek dat Jezus met zijn leerlingen had. Hij probeert hen voor te bereiden op wat komt. Nog een korte tijd, zegt hij, en jullie zien me niet meer. En nog een korte tijd, en jullie zullen me zien. De leerlingen begrijpen het niet wat hij hiermee bedoelt. En Jezus merkt dat ze erover praten. En voor een tweede en ook een derde keer laat Johannes deze zin horen. Hier moet het de evangelist dus om gaan. Dit moet het thema zijn. En dan zie je in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, dat Johannes twee verschillende werkwoorden voor zien gebruikt. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Daar gebruikt Johannes het werkwoord theoreo, wat met eigen ogen aanschouwen, bekijken en ook beschouwen en doordenken betekent. Ons woord theorie stamt daar vanaf. En nog een korte tijd en jullie zullen me zien. Daar gebruikt Johannes een ander werkwoord, namelijk horao. En dat betekent in je opnemen, ervaren, beleven, inzien, bespeuren. Bij de eerste vorm van zien blijft het meer theorie en in de tweede vorm van zien wordt het ook praktijk. Dat tekent de ontwikkeling van de leerlingen en van ons. Het gaat dus om de overgang van aanschouwen naar in je opnemen, van bekijken naar ervaren, van zien naar inzien. En dat raakt aan de uiterlijke lijn en de innerlijke lijn waarmee ik begon. En om even bij Simon Petrus te blijven, over wie ook vorige week werd gepreekt, op de uiterlijke lijn zal Petrus over zijn leven vertellen. Dat hij uit Galilea komt, visser was van beroep, vrouw heeft en kinderen. Hij zal vertellen wat hij in Jezus heeft gezien. Deze man, deze Jezus, zal hij zeggen, die weet wat liefde is. In zijn manier van leven vervult hij de Tora en hij draagt Gods licht in zich mee. En daarom ben ik, Petrus, hem gevolgd en ben ik nu zijn leerling. Maar Johannes laat in zijn evangelie merken hoe weinig Petrus soms op Jezus zijn golflengte zit. En hoeveel moeite hij heeft om Jezus werkelijk te begrijpen, om zijn boodschap te gaan inzien. En wanneer hij aan het eind van het evangelie beproefd wordt in zijn verhouding tot zijn leermeester, is Petrus zo vertrokken. En op Golgotha was hij in geen velden of wegen te bekennen. Op de uiterlijke lijn is hij Jezus zijn leerling. Maar het gaat nog niet erg diep. Hij heeft God gezien in Jezus' liefde, maar het moet bij hemzelf nog ontwikkelen. Het moet hem nog eigen worden. De wikkels moeten er nog af. En nog een korte tijd en je zult me zien, zegt Jezus dan. Het werkwoord dat voor dat tweede zien wordt gebruikt, betekent in je opnemen, ervaren, ontwaren, inzien. Je zult de fakkel van mij overnemen, wil Jezus zeggen. Je zult het licht van God voortaan in jezelf brandend moeten houden. Van de uiterlijke lijn zal het naar de innerlijke lijn gaan. Van buiten naar binnen. Van aanschouwen naar inzien. En dat zal, voegt Jezus eraan toe, een hele bevalling zijn. Je zult huilen, staat er, en je zult bedroefd zijn. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer. Omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. De langste weg is de weg naar binnen. De weg van zien naar inzien. En dat is soms een pijnlijk proces. Een hele bevalling. Maar je wordt er wel meer mens van. En zo hebben we allemaal onze uiterlijke en innerlijke lijnen. En de verliezen die we lijden hebben vaak in het leven betrekking op de uiterlijke lijn. De lijn met vragen als: wat voor werk doe je, waar woon je en met wie heb je kinderen, hoe doen ze het, hoe is je gezondheid? Zolang alles loopt op die lijn, is het niet onprettig om deze vragen te moeten beantwoorden. Maar als er een kink in de kabel is gekomen, je bent je werk kwijt, je relatie is misgelopen, je bent ziek, er is een kind met zorgen, er waart een virus rond, dan kunnen het lastige en ingewikkelde vragen worden. Maar je zal jezelf daarbij ook de vraag gaan stellen of jouw identiteit alleen maar bepaald wordt door je werk, of door je relatie, of door je kinderen, of door gezondheid. Wie ben ik eigenlijk zelf daarbij en daarin, ga je afvragen. Wie ben ik los van wat me overkomt? Wie ben ik voor de eeuwige? En wie ben ik voor anderen om mij heen? Wat zijn mijn gaven? Wat heb ik te geven, met of zonder werk, gehuwd of zonder relatie, gezond of ziek? En wat raakt me? Wat geeft mijn leven zin? Waar geloof ik nu echt in? Waar vertrouw ik ten diepste op? Ja, dat is wat er kan gaan gebeuren. Dat de moeite en de pijn die we op de uiterlijke lijn ervaren ons in contact kan brengen met onze innerlijke lijn. En dat zien we ook nu gebeuren. We wensen het niemand op de hele wereld toe wat wij nu als hele wereld moeten ervaren. Dat we als sociaal wezen afstand moeten houden van elkaar. Dat een lichaam gevaarlijk kan zijn, inpakken en afblijven. Dat een mens een bron van ziekte en zelfs van dood voor een ander kan zijn. Maar zie je wat er daarnaast ook gebeurt? In het klein en in het groot, in je straat en in je stad. Het is echt heel naar dat we het lichamelijke contact nu moeten missen. En ik ga niks mooi praten of gladstrijken, maar kijk om je heen wat er ook gebeurt. Bij anderen en in jezelf. Kijk eens bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen, naar de site wijamsterdam.nl. Honderden initiatieven van hoe mensen mensen willen helpen en bijstaan. En kijk eens diep van binnen bij jezelf. Merk je ook dat er naast je angst en naast je somberheid verstilling soms kan ontstaan? En ook dankbaarheid voor heel kleine dingen. Dingen die we voor deze crisis normaal vonden of niet zagen. Toen ik de afgelopen week bijvoorbeeld naar mijn tandarts in Den Haag reed, was ik zelfs blij met de borders naast de snelweg. Vol bloemen stonden ze. Ik zag ze en genoot. Ik ben in ieder geval op een andere manier mens met de mensen. zei iemand. Ik voel dat ik naast al het zware ook meer aandacht heb en meer geduld. Ik voel me ook meer verbonden met de mensheid in het geheel en met de liefde die dat alles draagt, met de eeuwige. De langste weg is de weg naar binnen. Het is een hele bevalling om van de uiterlijke lijn op de innerlijke lijn te komen. Om onze ziel te gaan volgen. En ons onderdeel te voelen van een groter verhaal. In een wereld die zo verbonden is. Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar het heeft ook iets verlossends. Om deze zware weg in deze zware tijd met elkaar te gaan. Het is een pijnlijk proces, absoluut. Maar het maakt ons ook los van een heleboel ballast van het eeuwige moeten en van het soms al maar doorgroeien, omdat stilstand achteruitgang zou zijn. Er is echt zoiets als een economie van het genoeg. En dat we daarbij, noodgedwongen door deze situatie, op een innerlijke verrijking steeds mogen vertrouwen. En dat er een wijze herbezinning zal ontstaan op het leven en op het samenleven, de samenleving. En vergeet niet in de laatste Ida die prachtige column van de redactie van ons kerkblad te lezen, waarin Karen Lammers beschrijft dat wij als een vlinder uit deze crisis kunnen ontpoppen. Een nieuwe toekomst tegemoet. De langste weg echter is de weg naar binnen. Die weg leg jij, die weg leg ik nu af. Dat we op die weg inzicht mogen ontvangen en wijsheid en inspiratie. En dat we die weg ook met wat lichtvoetigheid en ook met humor mogen gaan. Met ruimte voor het geheim dat we God zijn gaan noemen. Met ruimte, met aandacht voor waar hij voor staat. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Nog een korte tijd en jullie zullen me niet meer zien. Maar nog een korte tijd en jullie zullen me zien. We leven toe naar het feest van Pinksteren. Zullen we samen bidden? Wij danken u als wij op de lange weg naar binnen u ontmoeten. En iets ervaren van uw liefde die ons omvat. Wij bidden om moed en kracht om deze weg telkens te blijven gaan. De weg van buiten naar binnen. We bidden voor mensen die juist in deze dagen een groot verlies hebben geleden. Die pijn in hun hart hebben. En midden in de vragen zitten die dit alles kan oproepen. Om mensen in hun nabijheid bidden wij. Mensen met ruimte in hun hart. En met licht in hun ogen. Wij bidden voor mensen die verantwoordelijk zijn voor anderen. Dat ook zij zich onderdeel weten van een groter verhaal dan onze eigen geschiedenis alleen. Dat zij, dat wij, mensen zijn naar uw hart. En hoor ons in de stilte van dit uur. En vatten wij onze gedachtes, onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons meegaf. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En gaan wij dan een nieuwe week in, gedragen door de zegen van God. De eeuwige zegene en behoede ons. Als een steun in je rug, de grond onder je voeten en het licht in je hart. Amen.